Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Sjaak Bral is deze aflevering te gast en Sjaak is cabaretier.
Ik werd gevraagd door Jaap de Groot, dat was de toenmalige chef sport van de Telegraaf. Hij zegt, ik zal je eerlijk vertellen, vorig jaar is hier een cabaretier geweest. Bij een gala wat wij organiseren, die is afgegaan. Daarvoor is er één, die is halverwege weggelopen, die durfde gewoon niet meer. Zou jij het willen proberen?
Je kent Sjaak ook als columnist. Hij maakt oudejaarsconferences voor het TV West in Zuid-Holland. En Sjaak is bovenal Hagenees. De opname met Sjaak deed ik live op de meest iconische plek waar ik hem maar op kon nemen. Elektra in Sliedrecht. De plek waar deze podcast naar vernoemd is. Heel veel plezier. Dit is Vanuit Elektra, de Elektra podcast met Sjaak Bral. Top. Ga lekker zitten. Je bent net binnengekomen, want de A15 was omgelegd, begreep ik.
Je drukt het wel bijzonder uit. Volgens mij leeft hij nog, maar het is toch iets anders. Hij was afgesloten.
Ja.
Dus ik moest omrijden via Papendrecht. En je weet, dat weten de mensen Sliedrecht al, er zijn weinig dingen in je leven die je niet wilt doen. Maar omrijden via Papendrecht is wel een van de ergste dingen die je mee kan maken, hoor. Dat is... Papendrecht is natuurlijk bekend vanwege zijn... Waarvan eigenlijk? Ja. God, moet je het weten. Maar ik moet van kennen naar Papendrecht. Het is niet het einde van de wereld, maar je kan het daar vandaan wel zien liggen.
Lijkt me een hele goede omschrijving. Hey, we gaan eraan beginnen. Je hebt ook een lijstje met wat dingen waarvan je dacht, die wil ik zeker weten, niet vergeten te vertellen. Maar één ding waar ik gelijk al benieuwd naar ben. Wij waren aan het mailen over deze opname. En toen reageerde jij op een gegeven moment en zei je, Elektra en Sliedrecht, daar heb ik een geschiedenis, dat zal je nog verbazen.
Ja, maar nou blijkt dus dat... Goedenavond trouwens allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Dat dit de oude Bonkelaar was. En de Bonkelaar, hoor ik net, stond hiernaast en iets afgebroken. En in de ver verleden heb ik mij bezig gehouden met het stimuleren van de popmuziek. En toen had je hier in Sliedrecht een voorvechter van de popmuziek. En ik heb in de auto hier naartoe zitten denken, hoe heet die man ook weer? Volgens mij heet die Ed. En Ed was een mannetje met een leren jackie en het draaide de hele dag jackies. Maar die was enorm voorstander van popmuziek. En die zat ook in allerlei overlegjes. En die kreeg van alles van elkaar. En ik weet ook, want wat doe je dan als je hart wil maken van popmuziek? Dan ga je optredens regelen voor artiesten en voor bands. En Ed was daar heel erg goed in. Dus ik heb hier vaak genoeg gezeten met Ed in overlegjes. Dat was de Zuid-Hollandse popunie. Ik was dan van het Haagse popcentrum. En hij was hier van de popindustrie. Ik heb nooit meer iets van Ed vernomen. Ik weet niet of iemand in de zaal weet hoe het met Ed is afgelopen. Ed? Nee. Je kent wel een Ed, maar het is niet die Ed. Nou goed, ik hoop dat het er goed vergaat. Het was een hele enthousiaste man. En een beetje een oude, ja, oude jongerenwerker. Zo zag hij eruit. Kun je het voorstellen? Zo'n leren jackie en checkies draaien en alles kwam goed.
Ja, net als de sociaal werker uit Vlodder. Dat beeld heb ik een beetje voor
Nou,
ogen.
Daar zit er niet ver vandaan. Misschien was dat dan wel. Dat zou zo misschien. Maar in ieder geval, dat is mijn link met deze zaal. Waarvan ik dacht althans dat dit het popcentrum was. Maar hier ben ik dus nog nooit geweest.
Oh, oké, ook nooit hier gespeeld dus?
Dat zou best kunnen, dat weet ik niet meer. Maar dit zaaltje, het is een hartstikke leuk zaaltje, maar schrik niet, er zijn er duizenden van in Nederland. Die zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit. Dus het donker en het ruikt naar bier en op de wc ruikt het naar voormalig bier. Het zou best kunnen dat ik hier op heb getreden. Ik vind het nu al leuk, dus het zou goed kunnen. Ja.
Wat heb jij ook in dit soort, wat je zegt dat terecht, er zijn er honderden door Nederland. Ik neem aan, bijvoorbeeld in het begin van jouw carrière heb je ook op dit soort plekken gespeeld.
Jawel, tuurlijk. Nee man, ik ben eigenlijk begonnen als muzikant. Hè. Ik ben begonnen als in een bandje. En ja, dat was bij mij niet te werken. Dus de een en de ander verliet de band. Dus uiteindelijk was ik in mijn eentje over. En stond ik in mijn eentje met een gitaar. En dat was begin jaren 90. Ik zal de verkorte versie geven. En dan maakte ik, was toen natuurlijk de house muziek kwam toen op. En toen maakte ik wat ik dan zelf noemde Haagse house. Dat was dan het Koerhaus, noemde ik dat. Of tramhouse noemde ik het ook wel. En dan trad ik in mijn eentje op en ook op housefeesten en zo. Je kan het je niet voorstellen. Dan stond ik daar met een gitaar en een opblaaspop op mijn rug. God, maar weet je waarom. Dat vond ik interessant. En dan deed ik dus Haagstalige liedjes. En dan kwam ik heel vaak in dit soort zaaltjes. Dan trad je ook op natuurlijk met allemaal Haagse liedjes. En het was wel zo, op een gegeven moment stond ik langer te lullen dan gitaar te spelen. Want dat vond ik toch ook wel leuk. En toen was er een vrouw en die kwam naar een optreden naar mij toe. Dat was in Den Haag. Daar had je een gekraakte discotheek, die heette Nastasta. En dat was midden in de nacht, 3 uur 's nachts stond ik daar op te treden. En mensen gooiden met tomaten. En ik gooide terug met carbonades. Het was werkelijk maar één grote orgie van ellende was het. En na afloop kwam er een jonge vrouw naar mij toe die zei... Ik vind die liedjes wel leuk, maar dat geouwe hoer er tussendoor is veel leuker. Daar moet je mee doorgaan. En dat was Brigitte Kaandorp.
Echt waar?
Die had namelijk opgetreden in Diligentia. En die was dan uitgegaan. Die zag mij staan. Heb ik later een hele mooie lange brief van gekregen. Hoe leuk ze het allemaal die vond. Haar toenmalige manager leek het zelfs een goed idee als wij samen zouden gaan optreden. Brigitte Kaandorp en ik. Die heeft ze ook direct aan het slagen. En die brief heb ik nog wel. En nu kom je elkaar natuurlijk vaker tegen. En dan zeg je nog van, god, weet je nog toen? Maar ze zegt, nee, ik meende dat echt. Ik vond het, en dat, uiteindelijk is het ook zo gekomen natuurlijk. Dat ik meer zit te lullen dan dat ik gitaar speel. Maar dat doe ik ook nog steeds, want dat vind ik hartstikke leuk.
Ja, oh, wat een goed verhaal. Ja. Maar hoe, want daar zeg je, ze gooien tomaten en carbonades. Maar hoe, als ik terugdenk aan housebezoekers en zo in de jaren 90, denk ik, die zaten helemaal niet te wachten op iemand met grapjes en een gitaar.
Nou, dat vond ik zelf eigenlijk ook. En om die reden vond ik het ook leuk. Het was een soort, het was een beetje de Hamas-beweging. Je rende gewoon naar binnen met 10 handgranaten om je middel en je ging maar eens kijken of het ging lukken. Dat was mijn instelling. Is trouwens nog steeds vaak mijn instelling om te kijken van, gaat het lukken of niet? Nou, we gaan ervoor. En dus, als zodanig was het eigenlijk ook een soort act. Het was een soort house-act. Zo werd het ook aangekondigd. En op een gegeven moment had je ook een soort van naam van, nou, dat gebeurt altijd wat als die gozer komt. Dus dan werd je ook vaker geboekt vanwege de reuring. Want ja, na een kwartier, 20 minuten was er in de DJ en dan ging het weer verder. En dan was ik eigenlijk werd ik gewoon geslachtofferd. Zo werd het eigenlijk ook aangekondigd. En er waren dus ook inderdaad mensen die namen al van tevoren gewoon fruit mee. Om mij mee te gooien. En dat wist ik. Dus ik haalde bij de slager wat slachtafval. En dan kegelde ik dat terug. Ja, je had erbij moeten zijn hoor. Het was een hele enthousiaste bende. En ik was ook nog nuchter. De rest was natuurlijk helemaal van het padje. Ja, want dat was de opkomst van de ecstasy. En dat was toen nog niet verboden. In het begin was dat niet verboden. Dus dat waren de beste tijden.
Oh, en een kwartiertje, 20 minuten waren in die show, zei je?
Jawel, want dan deed ik 4, 5 liedjes en dan was het eigenlijk alweer mooi geweest. En dat waren allemaal house-achtige liedjes, hè, dus je kon er ook wel een beetje op dansen. Maar ik weet nog wel, ik had ook iemand bij me, dat was Willem. En Willem was een hele lange, dunne gast met een kaal hoofd. En die kon met zijn handen dansen. Dus die ging op een platformpje staan. Ja, het was bizar om te zien. Ging op een platformpje staan en voor de rest deed hij niks. Maar hij bewoog alleen met zijn handen zo. Alleen maar zo. In de lampen zo. Wij noemden hem ook de levende lavalamp, Willem. Die was helemaal zo. En die vroeg dan, hou je vast, 15 gulden voor een optreden. Maar dan moest ik hem wel komen halen en brengen. Nou, wie ben ik om dat niet te doen voor zulke bedragen. Dus ik heb aardig veel geld verdiend aan Willem. Ik hoop niet dat hij luistert. Wil Walenboer, zo heette die.
Wil Walenboer. Nou, als je luistert, de factuurtermijn is verstreken. Jammer voor je.
Precies. Dat jij je af bent gegaan, joh. Dat was toch een leuke grap, dit. Ja, vertel, net als je hier was afgegaan in deze zaal.
Ja, maar dat ik hier was 10 jaar geleden. Toen was ik nog geen jaar bezig. En wij stonden in, dit is de zaal. En hierachter is gewoon de bar met ook nog een klein soort podium. Ik heb geen idee meer of ik daar goed ging of dat het niet goed ging. Ik weet vooral dat er veel gerookt werd, want er was nog geen rookverbod. Dus dat mocht gewoon nog. En dat het heel rumoerig was. En dat is ook de ervaring van iedereen die hier geweest is. Pieter Derks heeft hier gespeeld. Die deed de laatste try-out voor de première van zijn eerste voorstelling. En die vertelde dat hij hier een try-out deed. En die zei, er stond zoveel rook in de zaal dat ik mijn technicus niet kon zien. Nou ja, je ziet hoe ver de techniek hier vandaan zit. Dat is 12 meter hooguit.
Ja. Misschien was het toch eens anders aan de hand met Pieter. Dat dan de technicus niet zo. Dat lijkt me toch een heel sterk verhaal dit. Maar goed, het is altijd, weet je, de allereerste optredens. Ik zeg het hier, ook een jongerencentra. Ook met de stand-up comedy deden we natuurlijk in het begin. Vooral de jongerencentra en de kroegen. Ja, dat was ook altijd een beetje de guerrilla tactiek van, nou, we gaan maar eens kijken of het wat wordt. In het begin was dat natuurlijk toch ook echt, nu is het om wat gevestigder. Maar voor ons, jongen, ik heb shows gedaan. Ik heb nog op radiators gestaan. Zij waar het podium zijn, dus ja, daar. En dan stond je op een radiator bij het raam. Hadden ze een plank opgelegd. Dat was het podium. Ik heb achter de bar gestaan, naast de barman, die stond bier te tappen. En stond ik met de microfoon achter de bar zo. Ja, dat waren gouden tijden, zou ik maar zeggen. En later kom je dan in de kleine theaters terecht. We hebben nog steeds wel een circuit van kleine theaters. Vestzaktheaters noemen we dat. Die had je vroeger in de buurt ook wel wat meer. Dat is allemaal wat minder geworden. En daar ging je dan als eerste dan zeg maar je cabaretvoorstellingen uitproberen. En ja, als het gaat over dingen die misgingen. Ik zal me nooit vergeten dat ik mijn allereerste echte cabaretvoorstelling deed. Met een voorstelling die heette Dat had je vroeger niet. En dat was echt, ik voelde me echt na die. Dat was de eerste avond in Theater Pepijn. Heel klein theatertje. Ja, ik voelde me echt de held. Ik denk, nou ben ik dus cabaretier. Nou weet ik hoe het voelt. Ik heb de hele avond daar stond maar 16 man. Maar ik denk, nou ben ik dus cabaretier. En ik zal nooit vergeten dat er na afloop een oudere vrouw naar me toe kwam. Je kent ze wel, zo'n grijs haar in de knot. En met zo'n zelfgemaakte gemede ketting om de nek. Hè? Je kent die types. Zo'n biologisch gereformeerde dame, zou ik maar zeggen. En die kwam toen op me af en die tikte op mijn schouder. En die zei toen, meneer, het maakt helemaal niet uit als u het zelf maar leuk vindt. En dan moet je nog 25 jaar, hè? Hey. Mensen zeggen de raarste dingen na afloop van een optreden. Mijn zus vindt die heel leuk. Wat vond je er zelf van? Wat zijn dat voor uitspraken? Maar goed, Wouter, had je ook nog vragen of niet?
Zijn die nodig?
Dat weet ik niet. Dat ligt een beetje aan jou, maar we gingen het hebben over ellende, begreep ik, hè? Over de dingen die misgaan.
Ja, nou ja, dingen die misgaan, maar juist ook dit soort uitspraken achteraf. Hmm. Want zeker, ik neem aan, nu kan je daar prima mee omgaan. Maar als je net begonnen bent, je krijgt iemand die zegt, nou ja, mijn zus vindt u heel leuk. Of dus,
dan heb je even een kortsluiting op je printplaat.
Precies, wat zeg je terug als iemand zegt, als u het zelf maar leuk vindt?
Nou, daar heb ik wel een nacht van wakker gelegen, hoor. Want toen dacht ik echt bij mezelf, ik dacht dat het goed ging. Maar blijkbaar was het dus helemaal ruk. En dat, die aarzeling, die hou je natuurlijk altijd. Op welk podium je ook staat. En dat heb iedereen nog steeds. Ik bedoel, anders ben je geen artiest. Je blijft altijd je afvragen. In mijn geval dan vraag ik me dat af. Ben ik nou een knoeier met overtuiging of een verschrikking met talent? Ik weet het nog steeds niet. En dat elke avond denk ik weer van, nou, ga er weer achter komen of het zo is. Nou ja, na 25 jaar en heel veel optredens weet je wel ongeveer hoe het zit. Maar je blijft altijd wel gespannen, hè? De adrenaline.
Ja.
En dat is goed, er is niks mis mee. Kijk, het moet niet angst worden. Als het angst wordt, kijk, zo'n publiek, deze mensen zien allemaal heel schattig uit met die koptelefoontjes. Maar het is net een troep wolven. Hè? Als ze ruiken dat jij kwetsbaar bent, dat je zelf angstig bent, nou, dan komen ze achter je aan. Wordt nooit meer wat. Er zit een onzichtbaar touwtje tussen het publiek en mij. En we trekken allebei aan dat touwtje. Dat is elke avond zo. Daarom maakt het elke avond ook weer anders. Mm-hmm. En dat maakt het ook spannend. Maar je moet natuurlijk niet daar gaan staan en denken van, nou, ik weet het ook niet, dus ik doe maar wat. Als je dat doet, dan gaat het altijd fout.
En is dat ook iets wat makkelijker wordt naarmate je langer speelt? Om dat touwtje zelf onder controle te houden?
Jawel, maar de spanning van een voorstelling en het plezier van een voorstelling zit er ook juist in dat je met het publiek op zoek gaat naar welke weg gaan we bewandelen en waar komen we dan uit? En als we in een doodlopende straat terechtkomen, wat natuurlijk ook wel eens gebeurt, dan moet je zo snel mogelijk weer terugkomen om te zorgen dat die voorstelling weer verder loopt. Ja, ik vind dat nog steeds het leukste wat er is. Om te proberen of je dan toen met het publiek net iets verder kan komen dan je van plan was.
Ja.
Dat heeft te maken met je grapdichtheid. Of met de manier waarop je ze met elkaar die avond maakt. Maar ja, ik vind het leuk om zo stil te krijgen. Met een mooi liedje of zo. Dat is ook weer eens wat anders. Dus er blijft altijd genoeg te ontdekken op zo'n podium.
Absoluut. En heb je ook wel gehad dat je denkt, nou oké. Weet je, er komt een stilpunt. We gaan een doodlopende straat. En ik moet zorgen dat we er weer uitkomen. En dat je er niet uit bent kunnen komen.
Nou, kijk, als je op podium staat en een grap werkt niet, dan heb je natuurlijk wel altijd in je achterzak een paar zinnen waarmee je dan eigenlijk weer probeert de boel weer aan de gang te krijgen. He, dus als ik nou een grap had gemaakt die niet aansloeg, dan zei ik bijvoorbeeld, de crematie van deze grap is aanstaande maandag om 10 uur 's ochtends. Nou, hoor je, dan gaan mensen door een beetje lachen en dan kan je op dat lachje kan je weer verder. Ja, dat is dan een beetje wat er dan gebeurt. Maar ik heb ben wel eens, ik kan me herinneren dat we in, Zwolle, meen ik. Of die andere plaats die erbij ligt. Kampen. Nee, het was Kampen natuurlijk. dat ik daar een keer in de kleedkamer met de comedians van tevoren hadden we een grappige situatie. En toen zei iemand, dat durf jij niet te zeggen. Dat durf jij niet te zeggen. Ik zei, nou, ik ga het wel zeggen. Kijken wat er gebeurt. Ja, je wilt toch het publiek verrassen. En toen heb ik werkelijk waar. En ja, dat is natuurlijk... Ik bedoel, nou, je probeert eens een keer wat uit. Maar dit was natuurlijk bewust uitproberen of het zou lukken of niet. Toen ben ik werkelijk waar begonnen met... Goedenavond, dames en heren. Fijn dat u er bent. Zijn er ook Joden in kampen? Nou, wat ik dus weer niet wist, had ik weer... Op de eerste rij zat het hele college van BMW. Die hadden een avondje uit. De eerste twee rijen stonden op, de hele avond naar de kloten. Een ramp was dat.
En ook een situatie waar je het niet recht trekt met de crematie van deze grap.
Nee, nee. Wouter, jij moet hier echt mee doorgaan. Je bent leuk, man. Daar red je je ook niet meer uit. Nee, natuurlijk. Dat was ook een hele foute opmerking. Maar je zit in de kleedkamer, je zit elkaar een beetje op te pijpen van... Ja, dat durf je niet. Dat durf ik wel, dat durf ik niet. En ik moet je wel zeggen, ik was toen ook geen act. Heel vaak was ik de MC, dus de Master of Ceremony. Ja, dus ik was de spreekstalmeester. Ik presenteerde zo'n avond. Dan kon ik me ook iets meer permitteren, want ik was niet een act. Alleen die avond ging dat echt volkomen mis.
Oh, en dit was de opening van de avond?
Ja, daarom zeg ik, de eerste twee rijen stonden op. Het was in Kampen. Nou, ik weet wat daar gebeurt, maar dat is zo religieus als ik weet niet wat. Dus die stonden op, die zeiden van, dit vinden we niet leuk. En dan realiseer je dus ook dat het ook helemaal niet leuk is. Dus dan had je dat moeten zeggen. Maar ja, je bent jong, je wil wat.
Ja.
Ik ga eens wat roepen.
Maar ook, jij was daar MC. Ik ben ook heel vaak bij avonden MC. Dan moet je dus ook nog elke keer weer een comedian aankondigen en afkondigen. Je blijft de hele tijd met terug. Nee, dat je je act doet en daarna ben je weg.
Nee, maar die hele avond was mislukt. Dat was als een soufflé waar de lucht uit loopt. Daar was niks meer van te maken. Het is me één keer of twee keer misschien gebeurd. Ik heb ook nog eens een keer een try-out gehad. Liep de helft van de zaal weg. Maar dat was bij een preview. En bij een preview komen mensen gratis kijken naar wat er dan dat theaterseizoen in de aanbieding is. Ja. Dus dan lopen ze ook makkelijk weer de zaal uit. Want er is dan een andere zaal wat anders aan de hand. Maar dit was wel een absoluut dieptepunt bij mijn stand-up gebeuren. Dat weet ik dan wel. Ja. Dat je het hebt gezegd, hè? Ja, kun je het je voorstellen? Niet te geloven, hè? Ja. Maar toch vonden wij dat toen heel erg leuk.
Ja, maar dat is ook... Je bedenkt backstage met elkaar. Dat is leuk, dat gaan we doen. Dat kan wel.
Ik heb het bijna niet meer meegemaakt dat het publiek is weggelopen. Ik heb het nog wel meegemaakt. En dat is pas 4 jaar geleden dat mensen in de pauze van de oudejaarsconferentie... Ik doe ieder jaar een oudejaarsconferentie. Toer ik mee door Nederland. De oudejaarsconferentie heet altijd vaarwel bij mij. Dit jaar ook voor de 25e keer achter elkaar. Ik weet niet hoe ik het ervoor gehouden. Ik heb het nooit eens 25 jaar volgehouden. Ja, ademen, dat is het enige. Maar voor de rest zou ik dat niet weten. Een paar jaar geleden bij de voorstelling, ook in Diligentia, eind december, liepen twee mensen weg in de pauze. En toen was de directeur, Lucien, en die is heel voorlijk. Die denkt dan bij zijn eigen lopen mensen weg, pakken de jas, gaan weg. Als directeur wil je dan toch weten, waarom gaan ze weg? Dus die loopt naar buiten en die vraagt aan de mensen, vond u het niet leuk? En toen bleek dat het twee Amerikanen waren, die dachten dat ze naar een optreden gingen van Jacques Brel. Nou, die is al zo lang dood, die komt er weer bijna terug. Maar kun je voorstellen wat die mensen voor de eerste helft hebben gehad? Fantastisch, hè? Maar voor de rest echt weglopen, dat doen mensen niet zo heel veel meer. Nee. Nee, gelukkig niet. Dat is niet goed als de klant wegloopt natuurlijk. Hè?
Nee, maar en ook nooit gehad dat ze onder protest weg zijn gelopen? Ja, in Kampen?
Nou, niet onder protest. Kijk, er zijn wel eens optredens. Er zijn ook optredens die ik ook geweigerd heb om te gaan doen. Dat je zegt van nou, dat gaan we dus gewoon niet doen. Ik kan me herinneren eens een keer met Frits Lambrechts, bekende acteur in Nederland. En ook een fantastische zanger. Inmiddels helaas afgedaald tot het niveau van een demente bejaarde in een scootmobiel in een Jumbo reclame. Maar een fantastische vent, afgezien daarvan. En Frits die en ik zouden op gaan treden voor de 100 jaar bondgenoten, FNV bondgenoten of zo, was een 100 jaar bestaan van de FNV.
Ja.
En Frits is een socialistisch jongetje en ik ben ik ook. Dus ik zeg, we gaan er wat moois van maken. Daar ben ik wekenlang bij hem thuis ook in Amsterdam gerepeteerd om een mooi stuk cabaret te maken van ongeveer 30 minuten. Hè, want dat zouden we dan een paar keer op die avond doen. En toen hadden we dat helemaal mooi gemaakt, een mooie spanningsboog en helemaal goed uitgeregisseerd. Ja, en toen kwamen we aan op de locatie. Toen bleek dat wij in een soort hokjes stonden naast elkaar met allerlei artiesten. En in het ene hokje stond een goochelaar en het andere hokje daarnaast stond een vuurspuger. En daarna stond Gordon te kwelen. Ik zeg, ja, wij hebben rust nodig. Wij moeten een ruimte hebben waar mensen met aandacht kunnen luisteren. En toen is Frits naar de organisatie gegaan. Die zei, ja, luister, dat gaan we dus gewoon niet doen. Want dat heb helemaal geen zin. Dit is een verloren wedstrijd. Er staan hiernaast gaan mensen te schreeuwen van...
Maar al deze hokjes stonden op het podium naast elkaar?
Nee, een soort hokjes hadden ze gemaakt. Ze hadden een grote zaal afgehokt in allerlei verschillende ruimtes. Maar het geluid was natuurlijk... Dat was niet afgesloten.
Nee, dus alle hokjes waren wel in één en dezelfde ruimte.
Ja, mensen stonden in hun eigen geluid te verzuipen.
Wat een slecht
idee. Dus dat heb ik toen niet gedaan. Dat heb ik niet opgetreden. En dat is eigenlijk zelden dat je niet wil optreden. Ik heb het nog één keer eerder gehad in notabene in Carré. Dat ik geweigerd heb om op te treden. En dat had te maken met de geluidsinstallatie. Dat was niet echt een geluidsinstallatie. En dat was voor een benefiet optreden. En toen zei die directeur van... Ja, er is wel een microfoon. Die zit op de bas. Dat was dus een cello. En daar zat op die cello zat een versterkingsdingetje. Daar moest ik dan doorheen gaan praten. Zo'n plakmicrofoontje. Ik zeg, hoe kan het nou dat ik in Carré sta dat er geen microfoon is?
Precies.
Dat vertik ik gewoon.
We zitten in Elektra in Sliedrecht. En zelfs hier hebben ze een microfoon.
Precies. Nou, dat zal in de communicatie iets mis zijn gegaan. Maar ik zeg, ja, sorry, dat ga ik niet doen. Want ik heb morgenavond weer een voorstelling. En als ik hier ga staan schreeuwen, heb ik morgen geen stem. En toen was die man helemaal kwaad. Hij hinkte met zijn been, die man. Dat weet ik ook nog wel. Een klein mannetje hinkte met zijn been. En die zei toen, was briesend, stond hij in de gang. Toen zei hij tegen mij, ik heb nog nooit meegemaakt. In mijn bestaan in Carré als directeur. Dat iemand niet wil optreden in Carré. Ik zei, nou, hebben we dat ook een keer meegemaakt. Ja. Hey, en dan zag ik nog mooi vertellen. Ik ben naar buiten gegaan en ik was toch wel teleurgesteld. Toen ben ik om de hoek gelopen bij Carré en daar stond een bankje. En toen ben ik even, ik denk, ga even uitpuffen. Even zitten, want vond toch wel wat om te zeggen, ik ga niet optreden in Carré. En toen ben ik gaan zitten en toen kwam er een man naast me zitten en een dronken lap. Hij stond naar de drank en uit het pis. En ik dacht, wat is dit? Nou ja, je zit er toch even. En die man begon tegen me aan te praten. Toen dacht ik, verrek, die vent, die ken ik. Dat was Ramse Shaffi. En die hebben heel vaak opgetreden in Carré, dat weten jullie.
Ja,
dus dacht ik, nou, als het zo moet, laat dan maar zitten. Dan hoeft het voor mij ook niet meer.
Oh, wat goed.
Was dat een antwoord op uw vraag?
Maar zijn er ook shows die je gewoon bij voorbaat al niet hebt gedaan? Dat je de aanvraag binnenkrijgt en denkt, nee, hier ga ik niet eens heen. Dit gaan we sowieso niet doen.
Oh, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dat ze je ergens voor vragen. En dat je dan al aan je klompen aanvoelt na al die jaren van, nou, dat gaat het toch niet worden. En dan zeg je beleefd af. Dat varieert van een wandelvereniging die vraagt of je ergens halverwege het parcours een keertje wil gaan staan. Of bedrijven die er niet over hebben nagedacht hoe ze dat precies zien. Ik heb jouw podcast met Tom Slichting beluisterd. Ik heb veel met Tom vroeger opgetreden en met Guido ook geluisterd, die podcast. En Guido zei iets wat ik ook al jaren roep, van een bitterbal kan je het niet winnen. Dus als er eten is, dan moet je niet optreden. Dat is dodelijk.
Nee.
En een bitterbal is altijd lekkerder dan optreden. Zeker om 5 uur 's middags. Hè, met mensen. Een bedrijfsklus is altijd aan het eind van de middag ga je optreden voor die mensen om een congres af te sluiten. Iedereen heeft honger. En dan komt er een bitterbal langs. Nou, dan ben je verloren. Dus dat weiger ik ook altijd. Dus zeg ik, kijk, drank wil ik nog wel eens naar kijken van of dat mogelijk is. Want jullie weten, hoe meer jullie drinken, des te leuker ik word. Maar eten ben ik allergisch voor. Dus of tussen de gangen door bij een diner. We gaan naar diner of zo, dat kan er wel. Maar niet tijdens het eten, dat is dodelijk.
En is dit een gevalletje door schade en schande wijs geworden?
Natuurlijk, want als je ziet dat er bitterballen rondgaan. En bitterballen zijn levensgevaarlijk. Echt, het is het gevaarlijkste voedsel wat er is. Trouwens, ik heb het ook al een keer meegemaakt. Ja, we hebben het er nou over. Het schiet ineens bij me op. Een paar jaar geleden, ik zal de naam niet noemen van de artiest. Dat ik een optreden deed in het Circus Theater. 2000 man, helemaal vol. En dat was voor een bedrijf ook. En daar hadden ze dan een artiest voor de pauze. En daarna gingen ze dan in de pauze lekker met z'n allen borrelen. En die dat bedrijf had al zijn beste klanten uitgenodigd. Dus die avond moest alles goed gaan. En er traden allerlei artiesten op. En deze artiest zou dan 3 liedjes zingen. En dan was het 9:05 en dan gingen ze aan de bol en dan kwam het in het tweede deel van het programma. Maar het ging zo lekker dat zij dacht bij zichzelf, nou weet je wat ik doe? Ik doe nog een liedje extra. En dat was eigenlijk was dat al een liedje te veel. Maar ze had het op een bandje staan en al die dingen. Dus zei ze, nou doe er nog maar één. Dus dan deed ze 5 liedjes. En ik presenteerde die avond, dus ik stond in de coulissen. Ik denk, god, wat kan er nou mee? Doe dat nou niet. Nou, wat gebeurt er vervolgens? Het publiek is na 5 liedjes, hebben ze het ook wel gehoord. Dus de sfeer in de zaal was al een beetje van, nou, was eigenlijk iets te veel. Dan komt het publiek de zaal uit. En dan staat er dus een cateraar die volgens het draaiboek om 9:07 2000 bitterballen klaar had moeten hebben. En 2000 biertjes of andere drankjes. Die staat er dus met die handel om 9:50. Alles is koud. Bier is doodgeslagen. Dus wat krijg je? De klant is ontevreden. Het publiek is ontevreden. Die cateraar die baalt onze stekker, want die staat er met koude bitterballen. Wij noemen dat in de comedy don't go past the post office. Oftewel, als je een brief post, dan loop je ook niet door. Dan ga je terug naar huis. Dus je hebt gewoon je punt gemaakt en dan moet je wegwezen.
Ja.
En dat had deze artiest, ik noem de naam niet, maar voor enige Financiën ben ik wel bereid ernaar te noemen, hoor. ja, ik heb ook een slecht jaar gehad. maar dat moet je dus niet hebben. En dat, ja, ik vind dat altijd lastig. Je bent in dienst, die avond gaat niet om jou. Die avond draait om wat die mensen daar aan beleving hebben. Daar zit een heel pakket aan vast. Jij bent een klein onderdeeltje erin.
Ja.
En ja, dan moet je niet alle aandacht naar jezelf toetrekken.
Wat hier was je presentator, ging iemand anders de fout in. Wat is de meest rampzalige bedrijfsgigs die je zelf hebt gedaan?
Echt rampzalig. Als zijnde van dat het helemaal mislukt. Eerlijk gezegd.
Of zware omstandigheden. Er is natuurlijk een vrij breed speelveld daarin.
Ja, ik zal je vertellen wat het allerbelangrijkste is bij een bedrijfsoptreden. Dat is een tip naar iedereen die ooit een keer zoiets gaat doen. In het theater weet ik ondertussen wat mijn publiek is. Want mensen komen naar je toe, die kopen een kaartje, die hebben een verwachting en die verwachting kan je mee gaan spelen. Bij een bedrijfsoptreden hebben mensen vaak ook geen idee. Want dat is het amusement. Oh, wie komt er? Nou, die komt er zo. Of ze hebben een hele andere verwachting. Het allerbelangrijkste is, wie zit er in de zaal? En dat bepaalt het succes van jouw optreden. En als je niet weet wie er in de zaal zit, dan wordt het heel erg. Maar je kan een publiek, wat zelfs heel lastig is, ook al weet je, ik heb een congres gedaan, 100 jaar, dat was het jaarcongres van de urologen bijvoorbeeld. He, de loodgieters, je weet wat ik bedoel. Nou, dat zijn ook niet de meest frisse figuren natuurlijk. Maar dat de mensen toch aan het lachen krijgen. Wat wel heel lastig is, moet ik zeggen. Maar het is nu wel twee keer gelukt. Dat zijn sporters. Sporters is, wordt vaak gezegd, in Limburg zijn ze stug. Of in Noord-Holland zijn ze stug. Of Friesland, allemaal onzin. Groningen, het maakt helemaal niet uit. Mensen zijn allemaal in voor humor. Maar sporters zijn natuurlijk mensen die zijn 10 jaar lang bezig om de Olympische Spelen 0,0001 seconde sneller te gaan. Met het gemengde handboogschieten. Of hebben we ook naar zitten kijken? Naar gemengd handboog? Nog nooit naar gekeken. Ik denk, waarom zit ik dat nu naar te kijken? En die mensen zijn dus heel lastig om die aan het lachen te krijgen. Ik werd gevraagd door Jaap de Groot. Dat was de toenmalige chef sport van de Telegraaf. Hij zegt, ik zal je eerlijk vertellen. Vorig jaar is hier een cabaretier geweest. Bij een gala wat wij organiseren. Die is afgegaan. Daarvoor is er een. Die is halverwege weggelopen. Die durfde gewoon niet meer. Zou jij het willen proberen? En dat was het. En dat was het tennisgala van de Telegraaf. Dus ze waren allemaal tennissers. Dat zijn ook nogal stugge figuren blijkbaar. En dat was in een hotel in Amsterdam. En ik heb dat gecheckt met Marcella Mesker. Marcella Mesker, de commentator. En die komt ook in Den Haag. En die zei, ja, het is inderdaad heel lastig publiek. Maar ik had zoiets van, nou, Richard Krajicek is ook niet aan het lachen te krijgen natuurlijk. Die man is altijd serieus. Ik denk, als me dat lukt. Nou, die zat in de zaal natuurlijk. En dat lukte. Het was glorieus. Mensen hebben een leuke avond gehad. En toen belde Jaap de volgende dag. Hij zei, nou, gefeliciteerd dat je dat gelukt is. Dus je zegt, ja Jaap, jij zei dat het niet ging lukken. Maar het is wel gelukt. Hij zei, nou, dan heb ik nog een klus voor je. In januari, het schaatsgala. Hij zei, dat gaat je helemaal nooit lukken. Die schaatsers zijn helemaal verschrikkelijk. Dus er zit daar zo Sven Kramer en al die mensen zitten. Nou, die heb ik ook aan het lachen gekregen. Het is een kwestie van weten wat het publiek, wat er in het publiek zit en wat het publiek wil. En daarmee spelen met die verwachting.
Ja.
Dus niet een standaard ding doen of denken van nou, hier gaan ze tol om lachen, maar een beetje voelen in de zaal hoe of wat. Kijk, als ik weet dat mensen heel prestatiegericht zijn, dan kan ik het gaan hebben over zaken als bewustzijn of over discipline of over energie of over ambitie die je kan hebben. Ja, en daar zijn mensen dan wel weer ineens, dat tappen ze ineens wel op niks. Oh, ja, ambitie, ja, die heb ik natuurlijk ook. Want ik wil toch een keer de Olympische Spelen van Hongkong winnen. Snap je dus? Dan ga je daarop door.
Maar dit is wel bij uitstek iets wat je nu weet, of wat je weet als je een tijd lang dit doet.
Ja.
Maar wat je zeker in het begin nog helemaal niet weet. Omdat je denkt, ik heb dit half uurtje of dit setje.
Nee.
En dit doe ik gewoon overal. En dan neem je zo'n klus toch aan, omdat je denkt, dat is een goede factuur.
Nou nee, dat heb ik nooit gedacht.
Nee?
Nee. Eerlijk gezegd, zeg mijn boekhouder ook altijd. Hij zegt, je moet meer van dat soort dingen gaan doen, die bedrijfsoptredens. Dat levert geld op. Ik zeg, ja, maar ik moet het ook zelf leuk vinden. Een innerlijke noodzaak van mij is er om toch de wereld te laten zien dat zij in dwaling verkeert, zou ik maar zeggen. Zoals in het boek van Don Quixote dat zo mooi wordt gezegd. En daaruit komt alles voort. En als je begint, kijk, het is heel simpel. Ik ben begonnen. Ik ben een autodidact. Ik heb geen kleine kunstjes geleerd op kleinkunstacademies. Ik walg daarvan. Ik snap niet dat mensen een opleiding gaan volgen om iets te gaan doen waar je ontzettend enthousiast over bent. Waar je hopelijk talent voor hebt, maar wat je heel graag wil. Waarom zou ik dan een jury gaan laten bejureren wat ik op het podium doe? Rot op. Die gasten hebben er zelf nooit gestaan. Dus ik heb gezegd tegen mezelf, ik ga kilometers maken. Dat betekent dat je de lange weg neemt.
Ja.
En dat betekent heel veel optredens. Heel veel op je bek gaan. Maar ja, voldoende op je bek gaan is ook vooruitgang. Als je er tenminste wel van leert. En op die manier ben ik er gekomen. En dan kan ik iedereen aanraden om het op zo'n manier te doen. Er zijn natuurlijk boeken volgeschreven over humor. Er zijn hele rijen en zo. Maar uiteindelijk gaat het toch om wat je er zelf mee wil doen. En daar moet, als het goed is, ook plezier in zitten. En dan ga je ermee door.
Ja.
Dan moet het niet werken gaan lijken.
Nee, en dat is het punt juist vaak met dat soort optredens. Dat het op werk lijkt.
Ja, maar dat voelen mensen instinctief aan. Mensen voelen dat aan. Ook de mensen die hier vanavond zitten, die hebben zich toch een beetje, hè, die hebben het snel even wat gegeten, want die weten van om 8 uur gaan we beginnen. Dus die staan nog even snel een bakje koffie achterover. En die denken van, nou, ik moet zorgen dat ik op tijd in die zaal zit. Die mensen zijn niet van plan om een kutavond te hebben. Die mensen zijn van plan om een leuke avond te gaan hebben met z'n allen. Zoals Telau altijd zei, als een optreden mislukt, dan komt dat omdat jouw instelling niet deugde. De instelling waarmee het podium op gaat. En dat heeft Telau ook uit ervaring meegemaakt. Want die dronk nog wel eens een fles whisky leeg voor het optreden. Nou, dan werd het toch een heel andere avond. Niet alleen voor hem, maar ook voor het publiek. Dan was het ineens niet meer blauw, maar rood. Dus je hebt het eigenlijk toch heel vaak aan jezelf te danken als het niet goed gaat. Ik zeg altijd, ik doe alles spontaan, maar ik heb er eerst over nagedacht. Je kan best van tevoren denken van, goh, hè, je kijkt langs het gordijntje heen. Wat is er voor zaal? Wie zit er in de zaal? Is er een vrijgezellig gezelschap? Of is er een damesclub? Dan kan ik er ook om rekening mee gaan houden natuurlijk. Ja. En dan weet je dat van tevoren. En dat is een manier van de zaal bespelen. Om te kijken van, nou, die gaat lachen. Nou, Harry Jekkers kan dat heel goed. Harry Jekkers kan heel goed zien. Als iemand in de zaal lacht, dan kijkt hij die persoon aan. En dan moet je maar eens opletten. Dat doet hij heel goed. Dan gaat een groepje daaromheen gaat zitten lachen. Want die denken, hey, Harry Jekkers, kijk naar mij. En het is een leuke grap ook natuurlijk. Dan wel wezen. En dan vervolgens gaat hij dan, in dat gebiedje gaat hij nog meer om zich heen kijken. En dan kijkt hij met die ogen zo. Dat hebben we allemaal eens gezien.
Ja, 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 ja.
En daarmee neemt hij het publiek mee als het ware in de lach. En dan zie je die zaal, die gaat als het ware in zijn geheel, gaat die lach rollen. Dat is bijzonder om te zien. Dat is een hele mooie techniek die hij heeft. Dan moet je ook nog wel goede grappen hebben natuurlijk. Wouter, begrijp
tuurlijk,
ik
wel. Ja,
anders
ja.
Heb ik geen zin. Maar je kan dus een zaal ook bespelen. Maar dat is ook een ambacht. Dat moet je ook achter zien te komen hoe dat nou precies werkt. Er zijn mensen die zijn er heel goed in. En er zijn mensen die vinden het vreselijk om op te treden. Terwijl ze heel erg leuk zijn. Martine Bel vond het vreselijk om op te treden. Die is ook gestopt gewoon uit stage fright, noemen we dat. Hè. Die durfde gewoon niet meer op het podium te staan. En nog steeds zijn er artiesten. Ik heb Sting meegemaakt in de Statenhal. Trad er ooit een keer Sting op. En mijn broer was daar hoofdbeveiliging. Dus ik liep daar een beetje backstage interessant te doen. En toen, 5 minuten voor het optreden, lag Sting met zijn armen om de wc-pot gevouwen te kotsen.
Eerlijk waar?
De man heeft dus enorme angst om op te treden. Dat gaat na een paar liedjes gelukkig wel weg. Maar dat heeft hij zijn leven lang al. Die mensen hebben natuurlijk ook, die het gewoon heel erg vinden. Terwijl ze het heel erg goed kunnen doen op het podium. Nou, daar heb ik gelukkig geen last van. Maar dat had je al in de gaten.
Oh, ik ken dit verhaal wel van Henk Westbroek. Die altijd een emmer in de coulissen heeft staan voor als hij over zijn nek moet. Overigens weet
nou,
ik niet
dat komt ergens anders van, kan ja. Je vertellen.
Ik wil zeggen, ik weet niet of het van de liedjes is of van de zenuwen.
Maar bij Henk is het meer 24 uur in de dag, 24 flesjes in de krat. Is het toeval? Dacht het niet. Dus dat is Henk Westbroek.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug. En je zei al, je moet er plezier in hebben, dat is het belangrijkste. Is er een show waar je op terugkijkt van de afgelopen 25 jaar, dat je er weg ging en dacht, oh, hier heb ik zelf ook echt gewoon helemaal geen plezier aan beleefd?
Nou, daar zijn wel. Kijk, wat ik bijvoorbeeld. Ik treed vrij veel op in het jaar. Hè? Ik heb vrij veel optredens. Het zijn er meestal toch wel 100, 120. En dan treed je op avonden op. Dat er bijvoorbeeld in Nederland iets ergs gebeurt. Of in de wereld iets ergs gebeurt. En heb ik het echt over dingen als 9-11, de MH17-ramp. En de vraag is: wat ga je dan die avond doen? Ga je het erover hebben? Laat je het liggen? Kan je er iets mee? Ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren, dat zijn van die dingen die je nooit vergeet. De vuurwerkramp in Enschede. Ik stond in het theater in Eindhoven. Daar had je toen 3 zalen. Je had een benedenzaal, dat was een ronde zaal. En je had een middenzaal, noemen ze dat, tussen 2 en 500 man. En je had een hele grote zaal. Ja. En ik stond in die middenzaal en in de grote zaal stond Bert Visser. En we kwamen aan in het theater. Toen was natuurlijk net de boel ontploft. Het was op een zaterdag, weet ik nog goed. Het was in de zomer. op het begin van de zomer. En toen, toen stonden we elkaar echt zo aan te kijken van, wat gaan we hier nou mee doen? Want toen was het echt, was van, nou, er is een ramp gebeurd en er is iets verschrikkelijks gebeurd. Ja, en Bert zei, ja, Bert had natuurlijk gewoon een show die hij altijd speelt. Want Bert is een jongen die ook wel improviseert, maar binnen zijn eigen voorstelling. Ik moet dat vaak van de actualiteit hebben. Ja, hij zei, ik ga gewoon optreden, ik ga het er niet over hebben. En ik had zoiets van, ja, ik ga ook optreden, maar ik ga het in ieder geval benoemen. Ja, het hangt in de lucht natuurlijk. Je kan dat niet laten hangen.
En zeker bij wat jij doet, als het zo over de actualiteit gaat, kan je het niet ja, benoemen.
Klopt. Alleen op dat moment was het nog heel onduidelijk hoeveel slachtoffers er waren, wat er nou precies gebeurd was. Ja, was een vuurwerkramp, een fabriek ontploft. Was het 6 mei? Ja, of, ja, 6 mei was het. 6 mei 2002 geloof ik, Pim Fortuyn, de moord op Pim Fortuyn. Ik stond in het Kruispunt in Barendrecht, een previewavond weer. Samen met een paar jongens, Frank van Pamelen was erbij. De Aston Brothers waren erbij, ik was erbij. En ik zat met de directeur te eten. 5 over 6 kreeg een telefoontje, Pim Fortuyn is vermoord. Wat ga je dan doen die avond? Gaan we door of gaan we niet door? Nou, de helft zei van, nou, ik ga niet meer optreden, ik vind het zo verschrikkelijk. En ik zei, samen met de Aston Brothers trouwens, luister, als het publiek komt, dan gaan we optreden. Want blijkbaar heeft men dan toch behoefte om op te treden.
Ja.
Of om te kijken naar amusement. En de zaal zat vol. En we hebben inderdaad, samen met de Aston Brothers, hebben wij nog opgetreden. Maar de rest niet. Zo zou je altijd wel iets meemaken. Dus je denkt van ja, ja, nou, ik probeer het altijd wel te benoemen.
En hoe gaat zo'n avond dan als je het wel benoemt? Want je legt dan ook wel gewoon een heel zwaar ding in de zaal neer.
Hmm. Je moet het natuurlijk niet neerleggen. Je moet er wel wat mee doen. Ik kan wel zeggen, oh, wat erg hè, van de vuurwerkramp. Verschrikkelijk vuurwerkramp. Enfin, ik stond vorige week bij de supermarkt. Nee, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Mijn ervaring is, ook weer een tip voor de beginnende dan wel de gevorderde cabaretier. Mijn tip is, als het iets heel ergs is, als het echt, zoals nu met Peter R. de Vries van ook, als het echt heel erg is, kan de zaal het hebben als je het persoonlijk maakt. Oftewel, de MH17-ramp. Daar kan ik me niet voorstellen dat je daar iets grappigs over kan vertellen. Maar je kan het wel benoemen en je kan het persoonlijk maken. Ik was op het moment van die ramp van de MH17, zat ik in Canada. En ik zat, het was daar ochtend, toen werd duidelijk dat, wat er gebeurd was. En ik zou naar orka's gaan kijken. Dus ik zat in een rubberen bootje. Was ik op weg om orka's te gaan bekijken. Als je me eens meeneemt in zo'n persoonlijk verhaal van goh, en toen kwam ik terug op de camping en toen stond daar een vrouw te huilen. Want die had mijn nummerplaat gezien. Van, of nee, dat is niet waar. We hadden een camper gehuurd toen. Mijn toenmalige vriendin, ik heb altijd wel een vriendin. Die had met die vrouw staan praten inderdaad. En die vertelde dus, zij kwam uit de Oekraïne, die vrouw. En die stond te huilen. Die zei, ik vond het zo erg voor jullie. Ik vind het zo erg dat wij dat hebben gedaan. Alsof zij het gedaan had, hè. Kijk, met zo'n verhaal benoem je het wel, ja, maak er geen grap over. Maar we hebben het er wel even over gehad. Want dat het erg is en dat het verschrikkelijk is, dat hoef ik niet te zeggen. Dat weet iedereen al. En pas als er veel tijd overheen gegaan is, want nu kom ik dan bij het eind van het jaar. Want dat gebeurde natuurlijk in juli was dat. Eind van het jaar bij de oudejaarsconferentie. Dan is er tijd overheen gegaan. En dat is ook weer zo'n mooie wijsheid, maar het is echt waar. Afstand schept inzicht. Pas na een langere tijd, als er een tijd overheen gaat, dan kan je er toch om lachen. Ik bedoel, als we iemand verliezen in ons midden, uit de familie of wat dan ook, het is allemaal verschrikkelijk. Dan wordt misschien wel eens een grapje gemaakt bij de uitvaart. Maar pas als het voorbij is een tijdje, dan kan je nog eens een keer toch om lachen om zo iemand. Nou, dat was in dit geval dus ook zo. Eind van het jaar kon ik nog niet echt lachen om die ramp, maar we konden het wel op een of andere manier verwerken. En vreemd genoeg, de aanleiding weet ik niet meer, kwam ik toen op een medley terecht van liedjes van André Rieu. En toen had ik in die medley had ik allemaal de bekende Strauss-melodieën, maar dan met allemaal liedjes over iemand die was overleden. En dat was voor de pauze. En het is ongelooflijk, maar het publiek ging walsend de zaal uit. En dan had je dus toch iets van die ramp gemaakt. En dat waren echt wel behoorlijk stevige teksten. Dusdanig dat ik André Rieu nog gesproken heb daarna, want die belde, dat was op televisie, belde die op. En zo, ik pleurde horen op. Ik denk, was dat voor idioot? En toen belde even later, belde zijn zoon terug. Hij zei, ja, dat was mijn vader. Dat Limburgse accent. Hij vond het erg leuk, was het mooi gedaan. En die kijkt nu, ieder jaar kijkt hij op 1 januari, wordt de oudejaarsconferentie herhaald op TV West. En dan zitten ze met de hele familie zitten te kijken naar die oudejaarsconferentie. En altijd belt hij weer op, wat was het leuk, hoor. Als je ziet, zou je niet denken dat hij zo praat, maar dat is echt waar. Hè? Dus je probeert toch met de dingen die niet... Kijk, daar is humor ook voor bedoeld. Om te gaan met de dingen in het leven die nou eigenlijk niet zo heel erg leuk zijn. Daarom hebben we humor gekregen. Hè, er zijn een paar dingen waarin we ons onderscheiden van andere dieren. We hebben een schuldgevoel. Er zijn heel veel dieren geweest met schuldgevoel. Er is geen leeuw die denkt van, nou, dat hertje laat ik maar lopen. Vind je het zo zielig? Dat hebben we niet.
Nee.
Ten tweede zijn we ons bewust van onze eigen sterfelijkheid. Wij weten dat we doodgaan. Een eendagsvlieg weet dat niet. Gelukkig maar. En ten derde zijn we het enige wezen op deze planeet met humor. En die hebben we gekregen om om te kunnen gaan met de dingen die niet zo prettig zijn in het leven. Het is toch een beetje de pleister op de wonden. Ja, ja. Daar is humor voor bedoeld.
Nou ja, deze hele podcast is gebouwd om het idee... Je werkt naar iets toe, maar je maakt verschrikkelijke dingen mee. En daar lach je later om.
Ja, dit en is hoe ook... erg het ook is, je mag er toch om lachen. Het was Max Terjeur, beroemde oude moppetapper. Hè? Max Terjeur maakte altijd moppen over Sam en Moos, Joodse humorist. En die zei dat er zelfs in de concentratiekampen hadden ze gelachen. En toen zei hij dat er werd gelachen, want het was lachen om niet te huilen. Dus het was een overlevingsmechanisme.
Ja.
En dan hadden ze gewoon grappen. Dan zeiden ze gewoon tegen elkaar, zie je die bewaker daarachter, dat prikkeldraad. Zie je dat? Dat was zielig. Maar als het achter prikkeldraad, is dat zielig dan? Zie je dat? Dat fantastisch, als je het zo kan zien, hè? Als je het zo kan omdraaien. Dat is mooi.
Geweldig. Hey, je hebt een A4'tje met allerlei aantekeningen.
Nou, je had gezegd de dingen die misgaan. En toen, ja, dan moet ik echt een selectie maken. Anders had ik heel boekwerk mee kunnen nemen. Maar goed, ja, er zijn een paar dingen waarvan ik dacht van god, is misschien wel leuk om het over te hebben. Oh, ik zie hier staan Lowlands, ook zo'n optreden dat je bij je... Dat is ook weer zo'n moment. Dan sta je dus op Lowlands in de waarschijnlijk de Alpha Bravo tent, weet ik het.
Ja, en dat groot, moet je groot muziekfestival, allerlei tenten, enorm ja. ding.
En Lowlands is dan een festival waar iedereen echt volledig uit zijn pan flipt. Men slaapt op de camping, men zuipt overal, men pist overal, men poept overal. Het is één grote varkensstal en zo'n tent is dat ook. Dus dat moet je voorstellen, je komt dan op en je ziet eigenlijk een kolkende mensenmassa. Een grote wriemelende vleessalade, dat is het eigenlijk. En die moet je dan zien te veroveren. Hè? Dan moet je, En ik dacht, ik moet die mensen erbij betrekken hè, in die zaal. Dat is allemaal jonge lui, iedereen is helemaal van in de malorum. Ik denk, hoe krijg ik ze nou zo gek? Dus ik stond op het podium en dan stond er een otter voor dat podium. En die wilde wat zeggen. Ik denk, nou, dat is mooi. Dan heb je een connectie met het publiek. Hè. Hij is eigenlijk, moet je ook onthouden als je hier staat op het podium. En iemand zegt iets in het publiek. Het is niet als iemand iets zegt de bedoeling om gelijk af te bekken. Want degene die dat zegt... wordt door de rest van de zaal gezien. Oh, het is één entiteit dit. Het zijn allemaal individuen, maar het is één entiteit. Iedereen zegt, nou, dat is één van ons. He, ook al kennen we die man helemaal niet. Ja, ik zit aan jou te wijzen, gozer, maar het is niet... Dus je aangesproken hoeft te voelen. Maar, dus wat je tegen hem zegt, zeg je ook tegen de zaal.
Ja.
En de zaal zal zich altijd tegen je keren als je iets naars zegt. Zonder dat er een reden voor is, althans.
Precies.
Ik kan duizend nare dingen zeggen, maar dan moet hij eerst iets zeggen... waardoor ik een reden heb om iets naars terug te zeggen. Maar goed, ik dacht, bij Lowlands moet je voorstellen... 1000 man, wat is het, 1500 man in zijn tent... En je denkt mezelf, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga die mensen een leuke avond bezorgen, een leuke middag. En die gozer zal maar te vragen, mag ik die microfoon? Ik denk, weet je wat ik doe? Ik geef hem die microfoon. Dan kan hij even wat zeggen namens de zaal. En daarna kan ik lekker door. Nou, die microfoon heb ik nooit teruggezien. Het snoertje had ik nog. Hij is er vandoor gegaan met die microfoon. En die heeft hij waarschijnlijk nu ergens waar hij woont, de Stadskanaal, heeft hij dat ingelijst. Van, dit is een microfoon. Die heb ik gejat op Lowlands.
Was dat niet je oude handdanser die dacht, nou, dan maak ik het nog een beetje goed, die slechte betaling?
Nou, nee. Dat had wel gekund trouwens. Maar je moet zeker bij Lowlands opletten. Dat was ook trouwens ook zo. Freek de Jong had toen een hit met een liedje dat heette Na de Dood. Is er leven na de dood? En die had met een biersponsor voor elkaar gekregen dat hij 2000 sambaballen had hij gekregen met de naam van die bierbrouwer erop. En die werden uitgedeeld in het publiek, want zo direct zou Freek de Jonge op gaan treden met Is er leven na de dood. Nou, die kwam ook op om op te treden. Maar die kreeg dus gewoon 2000 van die dingen naar zijn hoofd gegooid. Nou, toepasselijk liedje, maar een echt succes werd het niet. Altijd heel erg opletten, echt. Het is... Het publiek is natuurlijk het is een levend organisme. Dus, en in het theater is dat gelukkig wat minder. Maar bij dat soort optredens moet je echt vlammen. Moet je knallen. Als je dat niet doet, dan heb je wel een probleem, moet ik zeggen.
Ja, maar sowieso, wat gebeurde er in je hoofd dat je dacht... het is een goed idee om die jongen de microfoon te geven? Want dat is toch een redelijk gouden regel dat je nooit je microfoon afgeeft?
Ja, dat weet je, sinds die dag weet ik dat ook. Ervaring is een heel raar iets. Ervaring is iets wat je meestal krijgt vlak nadat je het nodig had. En dat was je echt het geval. Ik dacht, oh ja, had ik beter niet kunnen doen. Kijk, er zijn wel dingen. Wat ik bijvoorbeeld ook een keer heb gedaan. Ik heb het daarna nooit meer gedaan. Kijk, het gebruik van geestverruimende, dan wel verstandsverbredende middelen. Dat is voor mij een no-go. Ik vind de realiteit brengt mij op een hoger bewustzijnsniveau. Ik sta gewoon heel snel op, 's ochtends. En heb ik al een soort high. Dan denk ik, gaan we weer met z'n allen. Maar er zijn natuurlijk mensen die dat wel nodig hebben. Ik heb daar wel schijnende voorbeelden van gezien. Van mensen die toch echt wel te veel moesten drinken voordat ze het podium opgingen. Mm. En dat kwam vaak omdat mensen dan een paar whiskytjes namen en dan ging het goed. En dan dachten ze, nou, als ik een paar whiskytjes, dan ben ik een beetje, voel me wel goed. Maar dan ging het een keer niet goed. En dan was het niet van, nou, misschien moet ik minder whisky drinken. Nee, dan was het van, ik heb niet genoeg whisky gedronken. Dus er werd weer meer gedronken. Nou, er zijn een paar jongens heb ik echt linksaf zien gaan door dat soort dingen. En zelf heb ik ooit een keer, was ook een stand-up optreden, in het Werftheater in Utrecht opgetreden met John Feely. En John Feely was een Engelse komiek.
Yep.
Hele goede komiek. Ik denk dat je op YouTube nog wel filmpjes kan vinden van John Feely.
Sowieso, als ik jullie zeg, John Feely is de man van Put It In Your Zakje. Ja. Dan weten jullie allemaal wie
Albert
John Feely
Heijn Zakje,
is.
Inderdaad. En John had de gewoonte om voor het optreden altijd te blowen. Dat vond hij een normale zaak. En hij woonde ook in Amsterdam en hij vond dat hartstikke leuk. Maar dat was natuurlijk allemaal van die genetisch gemanipuleerde wiet die hij bij zich had. Maar John was jarig die dag in het Werftheater. En ik zou voor de pauze optreden, hij na de pauze. En mijn toenmalige vriendin, want toen had ik ook weer een vriendin. die zei, joh, doe je nou ook eens een keer mee met ons? Want die zat ook al te blowen. Ik zei, ja, dan moet hij niet aan beginnen. Nou goed, ik weet niet of het Werftheater kent, heel klein klote kleedkamertje achter het podium.
Het is sowieso dus een theater wat regelmatig in deze podcast voorbij komt.
Oh.
Vooral vanwege het ontbreken van een wc in die kleine kleedkamer.
Ja, klopt. Terwijl het eigenlijk een soort rioolbuis is waar je in staat. Ja, het is echt een soort... Enfin, ik blowen en toen moest ik op. En het meest beangstigende is dat die mensen hebben zich helemaal suf gelachen. Ik heb volgens mij publiek nog nooit zo hard zien lachen. En ik heb tot de dag van vandaag geen idee wat ik daar sta aan vertellen. En ik vond dat zo beangstigend. Ik denk, dit ga ik nooit meer doen. Verschrikkelijk. Maar ja, John deed dan na de pauze. Dat was helemaal, die leefde daar gewoon op.
Ja, helaas. John is daar helaas een heel goed voorbeeld van hoe dat mis kan gaan. Ik heb een paar jaar geleden ook nog met hem gespeeld. Toen speelden we in Scheveningen, bovenop de pier. Had je Tasty Comedy. En daar speelde John ook nog een tijd lang. En het was te gek om met hem te werken. Maar je kon ruiken wanneer hij eraan kwam, inderdaad.
En John was een hele goede komiek. Hij is begonnen samen met Eddie Izzard. Natuurlijk een van de grote Engelse komieken. En zijn stijl was ook van John. Het is trouwens ook wel leuk om even te vermelden dat zo'n stijl ook ergens vandaan komt. John ging eigenlijk daar staan en dan begon hij eerst een beetje raar te doen. Een beetje ouwe hoeren over dingen waar je denkt, waar gaat het over? Het lijkt wel alsof hij gebloot heeft. Dat had hij dan ook. Maar daarna begon hij dan zijn verhaal. Dat was eigenlijk wat hij met Eddie Izzard ook vroeger deed. Die jongens zijn op straat begonnen. Dat waren straatartiesten. Dus dan ga je, wat ze dan noemen, parade maken. Je gaat proberen het publiek te trekken. En is in de stijl van Eddie Izzard, als je dat ziet, al die opnames van hem, als die begint met een optreden, dat de eerste 5 minuten gaan helemaal nergens over. Staat hij te frummelen met die microfoon. En dan staat hij, ja, zo is je. En dat was altijd een manier om aandacht te trekken. En dan begonnen ze pas. En John had dat ook. Een stijl van optreden is natuurlijk ook iets wat publiek kan plezieren. De manier waarop je daar staat.
Ja, absoluut. En hij heeft iets ook als hij er staat, waardoor je gelijk mee bent.
Ja. En dat is natuurlijk ook knap. Alleen daarna moet je natuurlijk wel iets doen. En ik heb eerlijk gezegd heel veel, zeker in die stand-up tijd. Wat dat betreft, het publiek is ook een raar iets. Want er waren jongens die stonden dan een kwartier op het podium. En die hadden dan zeg maar 10 minuten briljant materiaal. En die laatste paar minuten dan zakte het een beetje in. De laatste grap was niet goed en dan was weg. En dan had je ook gasten die hadden dan 10 minuten helemaal ruk. Dan gebeurde helemaal niks. Geen leuke grappen, niks. Maar de laatste 5 minuten waren briljant. En dan was het altijd in de pauze van open afloop. Dan was die tweede jongen was eigenlijk heel goed. Was een goede komiek, hè? Ja, alles goed. Terwijl eigenlijk alleen de laatste 5 minuten goed waren. Bij die anderen waren de eerste 10 minuten goed. Dus het laatste wat je doet, onthouden mensen het langst.
Ja.
Is ook essentieel.
Absoluut. Dat is
en dat moet goed zijn. Zoals David Bowie zei, je bent zo goed als je laatste hit. En dat is het ook. Nou, jij weer.
Wat is als we het over laatste dingen hebben, de laatste show waar jij op terugkijkt en denkt, oh jezus, dat was een pittige.
Eerlijk gezegd is dat nog niet zo lang geleden, want we hebben natuurlijk de tijd meegemaakt met coroontje. En in november en december, kijk, ik maak een oudejaarsconferentie en normaal doe je dan 50 of 55 voorstellingen. En dat was een hinkstapsprong. Dan mocht het weer wel, dan mocht het weer niet. Dan weer met 30 man. Dus dat was heel moeilijk. Het publiek bleef ook daardoor hangen. Die dacht van, ja, wat gaan we nou doen? En nou, er mocht 30 man in. Sta je 4 keer op een dag op te treden. Dat is ook niet echt bevorderlijk voor je energie. Maar je wil dan toch zoveel mogelijk mensen plezieren. Maar dat was wel heel lastig. Omdat je dan met 30 man krijg je geen lach in een zaal waar je wat mee kan op een podium. En ik heb altijd een oudejaarsconferentie op televisie. Die neem me op. Dus je wil dat is een mooi gebakje wat je dan wil laten zien. Mm-hmm. Dat moet niet nogal punning zijn. Dat moet echt een mooi gebakje zijn. En daar werk je dan een hele maand aan om dat zo goed mogelijk te krijgen. Ja, dat is toen op een andere manier gebeurd. Want op een gegeven moment begin december was al duidelijk. Het moet allemaal dicht gaan. En met 30 man in de zaal, ja, de timing is belangrijk. Hè? Als je hier een grap staat te vertellen, de timing is toch het moment waarop je de volgende grap weer in gaat zetten. En ja, dan zat er daarin te lachen en daarheen. En in het midden zag iedereen kijken van, ik snap het niet. En dat is in een grote zaal is dat niet erg. Maar als er maar een paar mensen zitten, dan je kijkt ze aan en denk je, ach, jeetje. Dus toen heb ik gezegd, ik ga helemaal niet meer publiek optreden. Ik kap ermee. Toen ben ik gaan werken aan een tv-uitzending. En dat heb ik dan gedaan. En dat is hartstikke leuk. Dat staat binnenkort bij mij op de website ook, Vaarwel 2020. In de director's cut, dus ook de lange versie, want we konden niet alles kijken op televisie. Ja, dat vind ik hartstikke leuk om een keer te doen, maar dat gaan we niet nog een keer doen. Eigenlijk was dat wel zwaar, dat ik dacht van, oeh, dit is toch wel...
Want je speelde je show, maar dan gewoon zonder publiek? Of heb je er echt een andere vorm van gemaakt?
Ik heb een andere vorm van gemaakt. Ik ben door het theater heen gelopen. Ik had, de diligentie was dicht, dus ik kreeg de sleutel. Dus ik ben gaan in diligentia allerlei ruimtes in geweest. En ik heb met een strijkplank in de coulissen gestaan. Ik heb allemaal dingen gedaan waarvan je dan denkt... dat is net even wat anders als mensen van je zouden verwachten op zo'n oudejaarsavond. Natuurlijk wel het materiaal wat je doet over hoe heet je die kleine pleurisdwerg, die Greta Thunberg. Had je natuurlijk allerlei dingen die bij vorig jaar horen. Maar ook een persoonlijk verhaal. Hè, hoe ik met corona en met mijn ouders natuurlijk om moest gaan. Want die zaten natuurlijk thuis en dan mocht iemand bij. Want ja, mijn ouders zijn op leeftijd, dus... Die wil je niet besmetten. Dus ze stonden allemaal voor het raam te zwaaien en zo. Nou, dat soort dingen nemen dan ook mee. Maar ik heb natuurlijk liever een zaal waar je eigenlijk mee aan de slag kan. En dat maakt het ook leuk. Ik ben heel bewust gestopt met televisie. Want ik had 20 jaar geleden of zo had ik echt nog wel in de tv terecht gekund. Maar ik vond het gewoon niet leuk. Ik denk, ik ben de hele dag bezig met zijn camera om een item op te nemen voor een programma. En als die mensen zitten te zappen, heb ik er ook nog voor niks gedaan. Dan heb ik liever een zaal. En dan rijd ik met veel plezier naar Hengelo. Om met die zaal iets te dan heb ik een voor mezelf in ieder geval een prettigere avond dan dat je met je hartjes op televisie bent.
Ja.
Daarnaast is het ook een heel giftig medium, dat weet je. Dus ik had het net over Frits Lambrechts. Ik zie collega's daar ten onder gaan. Thomas Akda in zijn reclame. Ik vind het verschrikkelijk. Ik denk, daar heb je dat beroep niet voor gekozen. Hè? Daar heb je het niet gedaan. Of Diederik die de stem doet van de Lidl. Of Sander Wallis met Albert Heijn. Ik vind het een deconfituur van het vak. Mag ik het zo zeggen? Ja, maar dat vind ik het wel. Maar goed.
Ja,
het zijn ook vaak niet de mensen die het echt hard nodig hebben. Kijk, mijn huidige vriendin, want ik heb weer een vriendin. die heeft Maastricht gedaan, de theaterschool. En die heeft van een bepaalde lichting. En die zegt dan wel eens, Arno, doe dat nou niet. En dan ren ik de kamer in. En dan ziet ze weer een jongen met wie ze in de klas heeft gezeten in een of andere wasmiddelenreclame. Ja, daar heb ik iets meer begrip voor. Als je als acteur niet aan de bak kan komen, dus dat doet. Maar ik praat nu over mensen die het ook helemaal niet nodig hebben. Ja, ik geloof niet dat het daarvoor bedoeld is. Maar goed, dat is ook, ik geloof, een beetje een karma. Misschien is het wel ergens goed voor ze.
Ja, misschien hebben die ook een boekhouder die zegt, nou, je moet vaker van die reclames doen. Daar komt lekker veel geld van binnen.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, als zolang het op een andere manier kan, dan toch wel graag.
Precies.
Ik ga liever vakken vullen bij Albert Heijn dan dat ik een commercial voor ze inspreek. Echt waar. Maar ben ik serieus.
Wat staat er nog op je plaatje?
Nou, eens even kijken. God, joh, daar staan er zoveel in. Maar we gaan die mensen natuurlijk niet daar helemaal mee lastig vallen. Misschien nog eventjes een dingetje. Oh ja, ach nee, dat is helemaal verschrikkelijk. Laat ik daar nog niet over hebben.
Nou, je kan het niet zo aankondigen en het dan niet vertellen. Dat gaat niet.
Zie je, dit bedoel ik met het publiek tegen je krijgen. Zie je dat?
Ja, doe dit ook langer dan vandaag.
Je mag nooit de verwachting scheppen en er niet in lossen. Maar ik ga daar gewoon mee afsluiten met die anekdote.
Goed.
Laten we dat doen. Ik zie je nog staan, tv-opname poederen, lens weg. Oh ja. Jurgen Rijman had een tv-programma en daar was ik de gast. En daar sta je achter een deur, was het geloof ik. Die moest een deur ging open, of een liftdeur geloof ik ging open. En dan was het optreden, zou ik 10 minuten stand-up of 5 minuten, 7 minuten is het meestal max op televisie. En ik werd groots aangekondigd, maar daarvoor was er een mannelijke grimeur. En die zei, ik moest er even bij poederen hoor. En die poederde mij een beetje bij zo, terwijl ik achter de liftdeur stond. Ik hoorde Jurgen al zeggen, en dames en heren, vanavond. En die poederde zo en die voept met een kwast zo mijn lens aan mijn oog. Contactlens.
Oh jee.
En toen ging de deur open. Nou, dat was niet een van mijn beste optredens ook. Want je bent natuurlijk continu aan het focussen van waar zit het. Ik weet niet of mensen lens dragen, maar je kunt voorstellen dat één oog wazig is en één oog scherp. Dat is ook niet goed voor je hersens hoor. Dan,
dat is heel
erg. Gaan er ook andere verbindingen.
Wat versterkt heb jij?
Volgens auto's dat is ook zoiets. Ik heb allebei -3. Dus hij zegt, oh, dat is makkelijk. Want als je dan. Als je kon natuurlijk wel eens helemaal sick hem thuis. Dat je denkt van. Nou, toen ze mij in de doos die lens. En de volgende morgen hebben ze verwisseld. Maar dat maakt niet uit, dat het allebei min 3 is. Maar dat is niet waar, want de bolling van je oog is verschillend. Dus dan heb je alsnog een kleine van de koppijn. Dus het is... je had je al van die drank natuurlijk. Nou.
Oh, maar wat gaat er dan door je hoofd? Want dan heb je een tv-optreden, dat is...
Nou, wat ik had moeten doen, is ik had moeten zeggen tegen het publiek... Maar het is een semi-live opname. Hè? Dat wordt dan 's middags om 5 uur opgenomen, 's avonds om 8 uur uitgezonden. Ik had eigenlijk moeten zeggen, ze willen natuurlijk in 1 take opnemen. Ik had eigenlijk moeten zeggen, jongens, ik ben mijn lens kwijt. Stop even de opname. En dan gaan zoeken of reserve lens heb ik natuurlijk bij me. Maar dan had ik zoiets van, nou, ik kan dat wel. Maar ja, na 2 minuten denk ik toch bij jezelf, nee, dat gaat hem niet worden. En dat heb je ook allemaal wel eens. En dat is ook niet erg. Maar het zijn de dingen die je dan uiteindelijk nog eens een keer in Elektra gaat vertellen. En dan toch maar hopen dat het leuk is. Wat ik ook een keer meegemaakt. Ik zie het hier staan. En dat is een van de... Kijk, je wil altijd op het podium toch... Ik doe het nu 25 jaar professioneel. Dus er mag nooit gebeuren op het podium dat je een keer iets meemaakt. Dus je denkt, nou, dat is niet waar die mensen om gevraagd hebben. Zoals bijvoorbeeld wat heel erg is een slappe lach op het podium. Dat is iets wat je ten alle tijde moet vermijden. En als komiek vind ik ook, de zaal moet lachen, ik moet niet lachen. Dus ik geef de grap aan jullie, jullie lachen erom en ik ga door. Maar als je een band bij je hebt, met z'n drieën, die een beetje in een scheidlollige stemming zijn. Misschien een wijntje te veel voor het optreden. En die krijgen van mij de opdracht om een dansje te doen. Dat was in de tijd van de Vuvuzela. Weet je nog, dat WK dat is in Brazilië, dat is allemaal dat ding zaten te toeteren. En toen had ik hun gezegd, je moet een dansje doen. En dat doen we dan de Vuvuzela-dans. En gingen zij openden na de pauze met dat dansje. Met z'n drieën hadden ze ook zo'n Braziliaans gewaad aan. En dat dansje was best ingewikkeld, met allemaal pasjes. Hadden ze ingestudeerd met de regisseur die ik toen had, René van het goed. Maar ja, ik zeg het, een wijntje te veel. Of ze hadden al de slappe lach, ik weet het niet. Maar die gast, dat ging helemaal mis. Dat sloeg helemaal nergens op. Het waren natuurlijk ook geen muzikanten. Je moet mensen niet iets laten doen wat ze niet kunnen.
Muzikanten dansen niet.
Precies. Nou, wij noemden dat muzikanten met lampjes. Want ze hadden ook nog veel lampjes op hun hoofd. En in het donker zag dat er nog een beetje leuk uit. Maar op een gegeven moment ging het licht aan. En toen bleek dat ze alle gierend van het lachen op de grond lagen. En toen kreeg ik dus ook de slappe lach. En dan zie je dus die zaal kijken van, ja, nou, zo leuk is het ook weer niet. Nou, dat is echt dodelijk. Dodelijk. Dus altijd zorgen dat je dit hebt. En dat je niet door mensen op podium heel vaak, wat mensen heel vaak doen, is elkaar lastigvallen. Hè? Wel een beetje, zeker als je veel met elkaar optreden. Ik heb heel veel opgetreden met, er was een tour met, volgens mij was Zwageman, Gippard en Maarten Spanje en Bart Chabot. En dan hadden we een tour met, zeg maar, schrijvers. En Maarten Spanje, dat is ook een etter, hè? Die had dan in de gaten, dat Bart wilde zich ook altijd concentreren van tevoren. En dan stond hij in de coulissen, stond er zo'n gedicht, zo'n heel lang gedicht, nog even voor zich na te doen. En Maarten zag dan natuurlijk, die stond in de coulissen. En die begon dan tegen, zei Bart, ja, die wedstrijd Ajax Feyenoord nog gezien. Dat zou ik niet te geloven, hè, dat doelpunt van... En dan was Bart helemaal uit zijn concentratie. En dan was het een... En hier is hij dan, Bart Chabot. En dan moest Bart op en dan was de eerste regel al kwijt. Weet je? Er zijn wel fameuze anekdotes van mensen die elkaar op podium het bloed onder de nagels vandaan halen. Maar de eer is dat jullie dat niet in de gaten hebben, het publiek. Maar dat je onderling een beetje lol maakt. Ik bedoel, een beroemde quote van Rijk de Gooier en Johnny Kraaikamp. Die hadden ook echt wel problemen met elkaar. Zo, heel veel duo's, eigenlijk alle duo's gaan uit elkaar. Er is eigenlijk geen duo wat nog bij elkaar is. Gaan ze maar na, allemaal zijn ze uit elkaar gegaan op een gegeven moment. Maar die hadden ook een mot met elkaar. Maar die haalden elke avond wel een geintje met elkaar uit. Dan had Rijk de Gooier had bijvoorbeeld hadden ze poncho's aan met een grote capuchon. En dan had Rijk bij Johnny had hij dan talkpoeder in die capuchon gegooid. En het eindigde dan dat lied van... En dan moesten ze die capuchon opzetten. En toen zat Johnny dus helemaal onder de talkpoeder. Het publiek dacht natuurlijk van, oh, dat hoort erbij, dat is leuk. Maar dat hoorde er helemaal niet bij. En de avond daarna... Had Johnny Kraaikamp, hadden ze een act met hoge hoeden, moesten ze zo als een soort vaudeville sterren, moesten ze zo met zo'n stokje, moesten ze het coulissen, moesten ze een hoge hoed pakken. En die had Johnny dan vastgemaakt met pinaises. Dus Rijk de Gooier loopt de coulissen en die kon die hoed er niet afkrijgen. Maakt niet uit als het publiek het maar niet in de gaten heeft. Maar het mag nooit zo zijn dat het publiek denkt van ja, dit is wel helemaal niet professioneel. Ja, als je daar goed mee om kan gaan. Kijk, een goede acteur weet daarmee om te gaan. Dat is een beroemde quote. Ik ga er nog maar eens even in de zaal gooien. Als je te veel moet zeggen. Van Ko van Dijk, want ik een van de grootste acteurs van de vorige eeuw was. Ko van Dijk, een briljante acteur. En die speelde in een stuk. Dat speelde ze ook 200 keer. En in dat stuk moest hij een brief voorlezen. En dan zei hij, jongens, niet het een of het ander. Dit is een belangrijke brief. En ik kan die tekst ook wel aan mijn hoofd leren. Maar het is belangrijk, als ik een brief zie, ga ik hem ook als een brief lezen. Dus ik wil graag die tekst op die brief hebben staan. Dus dat gaf iemand, die zei dan, meneer Van Dijk, of hoe die dan in dat stuk heette, er is een brief voor u. En dan maakte hij de brief open en dan las hij zo die brief voor. En dat was een behoorlijk lange brief ook, maar daar hadden ze 200 keer gespeeld. Dus die acteur dacht bij de laatste voorstelling, nou, die brief kent wel uit zijn hoofd. Ah. Dus toen was de vraag, er is een brief voor u, laat hem eens zien dan. En toen gaf hij een leeg velletje aan die Ko van Dijk. Waarop Ko van Dijk zei, ach, ik ben mijn bril vergeten, wil jij hem even voorlezen? Kijk. Geniaal, hè? Ja, je moet je toch wel uit weten te lullen.
Fantastisch. Je had er één om mee af te sluiten.
Want we zitten ja, bijna... zullen we afsluiten, jongens, gaan bier doen. Is het nog te doen met die koptelefoons op? Het ziet er heel bijzonder uit, moet ik zeggen. Toch een beetje alsof ik... ja, alsof je geëvacueerd wordt naar een verre planeet of zo. Nee, niet Afghanistan. Dat is ook zoiets. Hè. Ik maak ieder jaar een oudejaarsconferentie. En ik zal je vertellen, je komt erachter dat het eigenlijk elk jaar dezelfde ellende is. Alleen met andere mensen.
Ja.
Weer een aardbeving in Haiti. En dan weer, maar die Taliban hebben we begin jaren 90 ook al gehad. Daar heb ik het al een keer over gehad in een oudejaarsconferentie. Dat die mensen in Afghanistan helemaal in verwarring waren. Dat ze ook niet wisten wat ze moesten in zo'n land. Maar ja, dat ligt hem ook in de naam natuurlijk. Af! Ga! Niet! Staan! Wat moet je nou doen? Weet je? Zo'n heel verhaal had ik al. Dat kan ik nou weer gewoon gaan doen. Ga ik niet doen, maar goed. Nou gaan we een stukje terug in de tijd. Ik denk dat het ook zeker wel 25 jaar geleden is. Dat het volgende gebeurde. Dames en heren, wij traden op in het Comedy Café in Amsterdam. Max Euweplein. Daar had je een comedyclub en ik weet, heb jij dat nog gespeeld?
Ja. Okay.
Is inmiddels verkocht aan het Hard Rock Café door de eigenaar, door Victor. Maar wij traden dan daar avond op en dat was eigenlijk zoiets als Toomblur, zou ik maar zeggen. Even kort gezegd, Raoul Heertje en Frans Roel, dat waren twee mensen die de comedy, de stand-up comedy naar Nederland hebben gebracht. Maar die kregen ruzie met elkaar, want iedereen krijgt ruzie met Frans Roel. en Raoul is ook niet de makkelijkste, maar toch wel een stuk beter te pruimen. En dat ging niet meer goed. Nou, toen zijn er twee gezelschappen ontstaan en een van die gezelschappen speelde dan in Toomblur en de ander speelde in het Comedy Café. Dat waren zeg maar de jongens die, ja, die niet bij Toomblur zaten. Dat was nog een vrij gesloten club. Is het nog steeds. Dus de rest was eigenlijk gewoon ja, iedereen die een beetje voor zich was. Maar de ZZP'ers. De rest was Toomblur. Daar traden diverse artiesten op. En het was een beetje een raar plekje. Ook midden in het centrum in Amsterdam. De ene avond zat vol, de andere avond niet. Het was allemaal een beetje hangen en wurgen was het soms. Maar ja, je had vier comedians. Ik was dan de MC. Ik presenteerde die avond. En we begonnen dan die avond heel vaak met Hans Jongsma. Deze reactie is, dat vat Hans helemaal samen. Want jullie kennen Hans Jongsma niet. En dat is maar goed ook. Dat jullie al... Nee, Hans Jongsma was wat wij noemen de comedian's comedian. Oftewel, hij ging iedere avond af. Het was iedere avond de publiek zat hem aan te kijken van, waarom? Waarom ben ik hier? Waarom sta je daar? Waarom heb ik daar 15 euro voor betaald? De man was te droog voor woorden. Het was, hij deed maar wat eigenlijk. Hij deed maar wat. En ik zeg comedians comedian, want wij moesten er allemaal ontzettend om lachen. Omdat we vonden dat hij zoveel lef had om dat te doen. In Amerika had je Andy Kaufman. Die deed precies hetzelfde. Die ging expres de boel kapot spelen. Dat vond hij leuk. Nou, Hans Jongsma kwam dan op om een voorbeeld te geven. En dan had hij een kruk. Dan zette hij een zak meel op. En dan zei hij, ik ben vandaag een beetje melig.
Mag ik heel
voel je kort... het? Je voelt je plaatsvervangende schaamte. Zeg het nou zelf, toch?
Oh, mijn reactie overigens net is gebaseerd op één optreden wat ik ooit heb gezien van Hans Jongsma.
Oh.
Waarbij die opkwam met een zonnebril op, de zaal inkeek, Comedy Café Amsterdam, en zei, jemig, wat een boel negers vanavond.
Wederom, hoor je dat? Dat is gewoon, jullie, het kraakt. Het krimpt in je hersenen. Gaan die denken. Nou, zo trad hij dus op. Dus hij was dus de eerste comedian. Maar je moet voorstellen, er zat denk ik, dat was de eerste show. We deden twee shows vanavond. Dit was de vroege show. En Hans moest op. Nou, er zat misschien 40 man in de zaal. En voor het podium, recht pal voor het podium, zaten vier mannen met flesjes champagne. En niet de goedkoopste champagne. Nee, de allerduurste champagne die je maar kon vinden. Die hadden ze speciaal voor de mannen aan de overkant bij het 100 Casino gehaald. Want zelf hadden ze niet van die dure champagne. Meneer wilde dure champagne. Ik zeg meneer, want er zat er eentje bij met een grote bek. Want wat gebeurde daar? Hans Jongsma begint. En deze man had al een paar flessen op natuurlijk. Zei, jongen, dat doe jij me verkeerd. Of Amsterdam. Ja, dat doe jij me verkeerd. Je moet het zus of zo. Hans kennende zou die man een beetje weglachen. En denken van, nou, het zal wel goed wezen. Hans rende van het podium af. Hij wist het niet meer waar hij het moest zoeken. Hij rende letterlijk de deur uit. Ik denk, dat is raar. Dat is gewoon iemand die een grote bek heeft. Nou, ik kom terug op het podium. Hè. Ik had de zaal warm gemaakt, aangekondigd. En ik zeg, joh, ik weet niet waar jij mee bezig bent. Maar als het zo doorgaat, hebben we een kort avondje. Hij denkt, ja, dan ben je vader, vies aangeneus. Je hebt een grote bek. Dus ik denk, nou, wacht even, dat gaat mij niet gebeuren. En die gasten eromheen, iedereen lachen. Met z'n vieren waren zo. Ik denk, nou, die pak ik terug. Ja, toch. En ja, als je zo'n grote bek hebt, kan je hem terugkrijgen ook. Dus ik maak een paar grappen over het feit dat het een type van Amsterdammer is. En dat hij een grote neus met. Een grote neus moet, als je zit in zijn neus, dat je de post moet openmaken, weet ik het. Allerlei grappen. Toen stond hij op en zei, ja, gaat eraan. Ja, gaat eraan! En ik zag een andere collega comedian, ik zal niet zeggen wie, ook wegrennen uit de zaak. Ik zag achter de bar, de dame achter de bar duiken. Ik denk, wat krijgen we nou dan, joh? En toen gebeurde het volgende, dat die, zat er een gozer bij die zegt, joh, kom, we gaan naar buiten, joh, dat is het allemaal niet waard. En toen liep hij op weg en toen zijn ze met z'n vieren opgestaan en toen zijn ze naar buiten gegaan en ik kon de volgende comedian aankondigen. En toen kwam van het podium af en toen zei die andere comedian tegen mij en zei, wat heb jij nou gedaan? Weet je wel wie dat was? Ga je daar? Ja, een of andere kut Amsterdam. Willem Holleder. En daar wil ik het graag bij laten. Ik leef nog. Ja.
Dankjewel. Dankjewel, dames en heren.
Dankjewel. Ga zo door.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!